Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zetten wij gemeente deze dienst voort door met elkaar te zingen van de 27e psalm en daarvan het 5e vers. Mijn hart zegt mij, o Heere, van uwentwegen, zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. Dat wil, dat zal ik doen, ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. En wat er verder volgt in vers 5 van psalm 27. Doen wij ook deze middag in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Daarna zingen we van de 119e psalm het 17e vers. Leer mij, o Heere, de weg door u bepaald, dan zal ik die ten einde toe bewaren. En vervolgens luisteren we naar Gods woord dat tot ons komt vanuit Leviticus 9, het 7e tot en met het 22e vers. De schriftlezing voor deze middag is uit Leviticus 9, vers 7 tot en met 22, na de geloofsbelijdenis en psalm 119, vers 17.
En in ieder spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We lezen nu Leviticus 9, vers 7 tot 22. En Mozes zeide tot Aaron, nader tot het altaar, en maak uw zondoffer en uw brandoffer toe, en doe verzoening voor u en voor het volk. Maak daarna de offeranden des volks toe, en doe de verzoening voor hen, gelijk als de Heere geboden heeft. Toen naderde Aaron tot het altaar en slachtte het kalf des zondoffers dat voor hem was. En de zonen van Aaron brachten het bloed tot hem en hij doopte zijn vinger in dat bloed en deed het op de hoornen des altaars. Daarna goot hij het bloed uit aan de bodem des altaars. Maar het vet en de nieren en het net van de lever van het zondoffer heeft hij op het altaar aangestoken, gelijk als de Heere Mozes geboden had. Doch het vlees en de huid verbrandde hij met vuur buiten het leger. Daarna slachtte hij het brandoffer, en de zonen van Aaron leverden aan hem het bloed, en hij sprengde dat rondom op het altaar. Ook leverden zij aan hem het brandoffer in zijn stukken, met het hoofd, en hij stak het aan op het altaar. En hij wies het ingewand en de schenkels en hij stak ze aan op het brandoffer op het altaar. Daarna deed hij de offeranden des volks toebrengen en nam de bok des zondoffers die voor het volk was en slachtte hem en bereidde hem ten zondoffer gelijk het eerste. Verder deed hij het brandoffer toebrengen en maakte dat toe naar het recht. En hij deed het spijsoffer toebrengen en vulde daarvan zijn hand en stak het aan op het altaar, behalve het morgenbrandoffer. Daarna slachtte hij de os en de ram ten dankoffer dat voor het volk was. En de zonen van Aaron leverden het bloed aan hem, het welk hij rondom op het altaar sprengde. En het vet van de os en van de ram, de staart en wat het ingewand bedekt, en de nieren en het net der lever. En ze legden het vet op de borsten, en hij stak dat vet aan op het altaar. Maar de borsten en de rechterschouder bewoog Aaron ten beweegoffer voor het aangezicht des Heren, gelijk als Mozes geboden had. Daarna hief Aaron zijn handen op tot het volk en zegende hen. En hij kwam af nadat hij het zondoffer en brandoffer en dankoffer gedaan had. Tot zover de schriftlezing.
De tekst voor de prediking deze middag vindt u in Numeri 6. Daarvan het 22e tot en met het 27e vers. Numeri 6, vers 22 tot en met 27. En daar lezen wij Gods woord en onze tekst voor deze middag als volgt. En de Heere sprak tot Mozes, zeggende, spreek tot Aaron en zijn zonen, zeggende, alzo zult gijlieden de kinderen Israëls zegenen, zeggende tot hen, de Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Alzo zullen zij mijn naam op de kinderen Israëls leggen en ik zal hen zegenen. Tot zover. We willen de Heere eerst bidden om zijn zegen over deze dienst. Heere, u brengt ons op deze eerste dag van de week, de eerste dag van het jaar, opnieuw samen onder de klanken van uw woord. En wanneer we gereed staan om te luisteren naar uw woord en om uw woord ook te spreken, uit te leggen en toe te passen, dan bidden we van u of dat alles mag zijn tot uw eer. Heere, wilt u het geven? Dat er vanmiddag goed gesproken mag worden van wie u bent. Een God die komt tot het volk van Israël. En als er iemand is geweest en is die wist en weet wat er in het hart van de mens omgaat, dan bent u het in uw alwetendheid. U hebt het volk gezien en u hebt gezien hoe ze in opstand zouden komen tegenover u. Hoe ze zouden morren en zouden murmureren tegenover de leiding die u met hen hield. En toch, u hebt het gezegd tegen Mozes en door Mozes tegen Aaron. Gij zult de kinderen Israëls zegenen. Wilt u ons vanmiddag, zo heel verschillend als we zijn, stilhouden bij het feit dat u met uw zegen wilt komen tot zondaren. En Heere, wilt u ons ook onderwijzen en leren hoe dat nu mogelijk is. Want we zullen het vanmiddag, wanneer u het geeft, horen, dat dat nu alleen mogelijk is vanwege het offer. Het offer dat heen wijst naar het grote offer van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, uit wie zondaren, die niet de zegen hebben verdiend, maar de vervloeking op zich hebben geladen. Nochtans een zegen van uw genade kunnen ontvangen. En Heere, laat het dan zo zijn dat vanmiddag vanuit dit oude woord, diep uit het Oude Testament opgedoven, de Heer Jezus Christus mag schitteren in de prediking van het woord. Hij die gekomen is onder de vloek. Hij die gekomen is om te sterven aan het vloekhout van de schande, om een zegen te verwerven voor zijn volk. En wilt u geven, Heere, dat wij heel persoonlijk belang mogen krijgen bij die zegen die er vanuit hem, maar ook alleen vanuit hem te ontvangen is. Maak ons tot mensen die het leren en beseffen, uw zegen niet verdient. En toch zonder uw zegen geen stap kunnen zetten. En geef ons dat we vanmiddag, als het ware met Jacob, mogen neerknielen voor u en u mogen aangrijpen en het mogen zeggen: Heere, ik laat u niet gaan, tenzij gij ook mij zegent. Want uw zegen hebben we nodig, Heere. Niet alleen de woorden van de zegen, maar de vervulling van uw beloften die in die zegen klinken. Laat ons ook dat zien, Heere, opdat we ons met woorden alleen niet tevreden stellen. Laat het ons zien vanuit de geschiedenis van het volk van Israël, dat het zo nodig is om niet alleen onder de zegenende handen van de priester, onder de zegen van de prediking, onder de zegen aan het einde van de dienst te verkeren, maar dat het boven alles nodig is om als een onwaardige zondaar onder uw zegenende handen een plaats te ontvangen. En wilt u zo uw zegen nog schenken, bij en door en vanuit uw woord. U kent ons zoals we hier vanmiddag zijn samengekomen, als gemeenteleden en als gasten, en we dragen in ieder aan u op. In alle moeite en alle zorgen die er kunnen zijn, in de rouw en in het verdriet dat er heel bijzonder ook in de familie Vermeulen gekomen is. Heere, wilt u hen ook deze middag, in dit uur in uw huis, uw troost en uw bijstand schenken. Wil met ons zijn, Heere, wanneer we aan het begin van het nieuwe jaar staan en wanneer er ook grote zorgen kunnen zijn, wilt u daarin geven wat nodig is. Wilt u zo een zegen geven over uw woord en wil dat woord zegenen op alle plaatsen waar het deze middag gepredikt mag worden? Wilt u al uw dienaren die u zelf geroepen hebt en die u zelf een plaats hebt gegeven in uw wijngaard ook geven wat nodig is bij het uitdragen van uw woord? En denkt u bijzonder ook aan degenen die daar tijdelijk niet toe in staat zijn. We dragen ook hen aan de troon van uw genade op. Heere, wilt u zijn met degenen die afgedwaald zijn bij uw woord en bij uw dienst vandaan. Wilt u ze laten zien dat aan uw zegen alles gelegen is en dat uw zegen alleen rijk maakt. En wilt u ze ervoor bewaren dat ze het geluk zoeken, dat ze de voorspoed zoeken op een plaats buiten het bereik van uw zegenende handen. En in zekere zin geldt dat uw zegenende handen overal bij kunnen. Maar tegelijk moeten we toch ook zeggen, Heere, dat wij ons als mensen op allerlei wijze kunnen begeven op wegen van zonde en op wegen van verkeerdheid, waar uw zegen niet te verwachten is, waar enkel de vloek van u te verwachten is. En daarom, Heere, brengt u hen terug die afgedwaald zijn. En breng ze opnieuw onder uw woord. En wilt u krachtige werken met uw geest onder de prediking van uw woord, ook vanmiddag onder ons. Gedenkt u ons land en volk, onze overheid en ons vorstenhuis. Wilt u wijsheid geven en boven alles de vreze van uw naam aan degene die ons land besturen. Heere, wilt u zich ontfermen over de vervolgde kerk. Wilt u haar staande houden en wilt u moed en kracht geven daar waar de macht van de vorst der duisternis zich openbaart. We bidden deze dag ook bijzonder voor degene die ook op nieuwjaarsdag en op de zondag hun werk hebben te verrichten. Weest u met hen die in de gezondheidszorg werkzaam zijn, geeft u hen iets van de barmhartigheid om die te bewijzen aan anderen. Geeft u ze bewogenheid met de mensen die aan hun zorgen zijn toevertrouwd. En geef hen waar dat mogelijk is ook te spreken over u en over uw woord. En zegen hun werk. We bidden u dat niet minder voor degene die bij allerlei hulpdiensten werkzaam zijn. Die hebben toe te zien op de handhaving van de openbare orde. Wilt u ook hen geven wat nodig is. En bewaar ons als land en volk. En strek uw bewarende en zegenende handen ook zo nog over ons uit. Heere, bewaar ons ook voor het verder afdwalen en het verder verlaten van u en van uw heilzame geboden. En geef nog een wederkeer, een terugkeer tot u, de levende God. Zo, Heere, bidden we om een zegen en al het nodige voor een ieder die op uw bijstand wacht. We vragen het bijzonder ook voor de kruisdragers onder ons. U kent alle verborgen moeite. U kent alle verborgen strijd. U weet van het eenzame vragen en tobben over allerlei dingen. Maar geef, Heere, dat we onze weg, hoe die weg dan ook is, mogen wentelen door uw genade op u en het mogen ondervinden dat u het zult maken. Zo bidden we al deze dingen van u. Niet omdat wij iets verdienen, Heere. Want bij ons is alleen het recht op het feit dat u ons voorbij zou gaan. En dat u ons overslaat. En dat u ons niet de zegen geeft, maar uw vervloeking. En geef, Heere, ons daar ook een besef van in ons hart. Maar hoor ons, omwille van die ene die onder de vloek gekomen is. En schenk ons een zegen om zijnentwil, om Christus wil. Amen. Wij willen gaan zingen van de 67ste psalm, het eerste en het tweede vers. De al goede God, zij ons genadig. En zegene ons met overvloed. Hij doe zijn aangezicht gestadig ons lichten. En hij zij ons goed. En wat er verder volgt in vers 1 en ook vers 2 van Psalm 67. Terwijl er 3 collecten zijn. De eerste voor de eredienst. De tweede voor kerkelijke kassen. En de derde collecte na het amen van de prediking is voor algemene kosten kerk. Psalm 122 en daarvan het derde vers willen we zingen in antwoord op de prediking. Dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblij. Dat welvaart in uw vesting zij, in uw paleizen vreugde en lust. Om vriend en broederen spreek ik nu. De vrede zij en blijven in u. En wat er verder volgt in het derde vers van Psalm 122. In aansluiting op de prediking. Geliefde gemeente, het is onder ons een goede gewoonte om elkaar aan het begin van het nieuwe jaar, voor dat jaar, alle goeds toe te wensen. Wij gebruiken daarvoor verschillende uitdrukkingen. Wij zeggen veel heil en zegen in het nieuwe jaar, of de beste wensen voor het nieuwe jaar, of een voorspoedig, een gelukkig of een gezegend nieuw jaar. En laten we er maar van uitgaan dat we met al die verschillende wensen het goede voor de ander voor ogen hebben. Maar wat is eigenlijk een gezegend nieuw jaar? Daar willen we met Gods hulp over nadenken op de middag van deze nieuwjaarsdag. In het licht van de woorden van onze tekst die de hoge priesterlijke zegen bevatten. Daar gaat het om de zegen in de allerdiepste zin van het woord. En we schrijven bij de woorden van onze tekst Gods zegen voor het nieuwe jaar. Gods zegen voor het nieuwe jaar. En dan letten we op drie gedachten. Allereerst op de bron van de zegen. Dat is vers 22 en 23. Vervolgens op de stroom van die zegen. Vers 24 tot en met 26. En tenslotte op het bereik van die zegen. Vers 27. Dus Gods zegen voor het nieuwe jaar. De bron van die zegen, de stroom van die zegen en het bereik van die zegen. Wij hebben vanmiddag het Bijbelboek Numeri voor ons. En ik heb het u, denk ik, al vaker gezegd. In het Hebreeuws is dat Bijbelboek getiteld, als u het letterlijk vertaalt, in de woestijn. Dat staat eigenlijk boven dit Bijbelboek geschreven. In de woestijn. Daar treffen we het volk van Israël ook aan het begin van het boek Numeri aan. En als het volk zich dan opmaakt om een lange reis te gaan maken, een reis van zo'n 40 jaren, als allerlei gevaren voor hen liggen, de gevaren van de woestijn, en die waren er natuurlijk, want in de woestijn lag altijd de honger en de dorst op de loer. En in de woestijn waren daar de vurige slangen en de andere gevaarlijke woestijndieren. Als de gevaren van de vijand ook dreigen, en die waren er ook, de verraderlijke aanvallen van de Amalekieten en andere woestijnvolkeren. Als het volk bovendien ook te stellen heeft met de vijand van de opstand tegen God, die zo heel vaak naar boven kwam in hun eigen hart, dan ligt het volk daar en treft het zijn voorbereidingen voor de reis, en dan ziet God vanuit de hemel op dat volk neer. En dan gaat de Heere wonderlijke woorden spreken. De woorden van onze tekst. En de Heere sprak tot Mozes zeggende, spreek tot Aaron en zijn zonen zeggende, alzo zult gij lieden de kinderen Israëls zegenen. Zegenen. Terwijl de Heere wist, als de alwetende God, hoe het volk zich zou gedragen tegenover hem. Terwijl de Heere wist dat spoedig de opstand zou uitbreken. en dat de mensen murmurerend hun vuisten zouden ballen naar de hemel. En toch, alzo zult gij de kinderen Israëls zegenen. Wij moeten er, wanneer we over de woorden van de hoge priesterlijke zegen nadenken, niet aan voorbij gaan dat die zegen op een wonderlijke manier bij God vandaan komt. Hij is de bron van de zegen. Hij wil het volk van Israël zegenen. Waarom? Ach, het diepste antwoord op die vraag is wellicht omdat hij God is. Omdat die zegen vanuit zijn diepste binnenste omhoog komt. Omdat God zijn zegen nog wil schenken aan mensen die dat niet verdiend hebben. Het gaat in onze tekst alles van God uit. God neemt het heilige initiatief om de zegen te geven aan een volk dat naar zijn zegen niet eens vroeg. Alzo zult gij de kinderen Israëls zegenen. En dan dringt de vraag zich eigenlijk direct op, wat is de zegen van de Heere precies? Straks, in onze tweede gedachte, willen we daar nog uitvoeriger bij stilstaan, bij de betekenis van de zegen en bij de betekenis van de verschillende onderdelen van de zegen. Maar laten we nu wat algemene opmerkingen maken. Wat houdt de zegen van de Heere precies in? Die woorden die wij ook nog zo vaak op de zondag aan het einde van de dienst kunnen horen. De Heere zegene u en hij behoede u. En wat er dan verder volgt. Wat is dat eigenlijk voor een woord? Is dat een wens? Is dat een gebed? Is dat iets wat de ene mens aan de andere toewenst? Ja, dat ook. Dat ook. Zo mag u de woorden van de zegen ook beluisteren. Zo mogen we de woorden van de zegen ook aan elkaar toewensen en elkaar toebidden. En toch is daarmee niet alles gezegd, want de zegen waarover het vanmiddag gaat is niet een zegen die van mensen uitgaat. We hebben zojuist vastgesteld, het is de Heere die zegt, ge zult mijn naam op de kinderen Israëls leggen en ik zal hen zegenen. En kijk, als het woord van de zegen van de Heere uitgaat, ja, dan moeten we bedenken dat we te maken hebben niet met een mensenkind die liegen kan. Niet met een mens die iets zeggen kan en waarvan geldt dat het hem dan later toch kan berouwen. Maar wat heeft Biliam ooit gezegd? En dat waren woorden die hij namens de Heere zelf moest spreken. God is geen mens dat hij liegen zou. En geen mensenkind dat het hem berouwen zou. Als God spreekt, ja, dan hebben die woorden gezag. Dan zijn dat ook welgemeende woorden. Dan hebben de woorden van de zegen meer in zich dan alleen maar een wens. Dan zijn dat eigenlijk net zoveel beloften. En dan zegt de Heere dus eigenlijk tegen het volk van Israël en ook tot ons wanneer wij de woorden van de zegen horen. Ik beloof dat ik u zal zegenen. En ik beloof dat ik u zal behoeden. Ik beloof dat ik mijn aangezicht over u zal verheffen en u genade zal geven. Ik beloof dat ik mijn aangezicht over u zal laten lichten. En ik beloof dat ik u mijn vrede zal geven. De zegen is een drievoudige belofte van God. Is dat wel eens tot ons doorgedrongen? Als we die woorden al zo vaak gehoord hebben. En zijn we al eens biddend werkzaam geworden met deze woorden van God. Als Hij ze belooft. En als Hij een man is die niet liegen kan. Geen man is die liegen zou. Als Hij de God der waarheid is. Maar dan nog een andere vraag. Zo bij onze eerste gedachte. Als we gehoord hebben dat God zelf de bron is van de zegen. En dat de zegen uit zijn diepste binnenste voortkomt. Als we horen dat die zegen het karakter heeft van een belofte. Van gemeende woorden. Ja, dan zouden we nog wel een vraag kunnen stellen. En dat is. En ik hoop dat dat eigenlijk ook de persoonlijke vraag is van ons. Hoe kan God die zegen eigenlijk geven aan mensen? Als het toch waar is, en het is waar, Bijbels gesproken, dat wij niet de zegen verdiend hebben, maar het tegenovergestelde, de vervloeking. Het oordeel van God. Hoe kan dat? Hoe kan de Heere komen tot mensen, tot wie Hij tegelijkertijd moet zeggen, met de wet in zijn hand, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is, in het boek van de wet om dat te doen. Hoe kan de Heere komen met zijn zegen tot mensen die door hun overtredingen en door hun zonde liggen onder de vervloekingen van de wet? Hoe kan de Heere komen tot mensen die liggen onder de vervloeking die hoort bij het ongeloof wanneer het evangelie tot ons komt? Want dat is ook nog een aspect van de vervloekingen in de Bijbel. Die vervloekingen vindt u niet alleen bij de wet, maar die vervloekingen vindt u zelfs bij het evangelie. Als Paulus in 1 Korinthe 16 die aangrijpende woorden schrijft, vervloekt. Het is een iegelijk die de Heer Jezus Christus niet lief heeft. Maranatha, de Heere, komt. En hoe kan de Heere dan toch zijn zegen geven aan mensen die de vloek verdienen? Is dat uw vraag? Is dat uw vraag geworden? In het licht van het feit dat u zelf en voor uzelf ging zien, ik heb de vloek verdiend. Dat dat geen waarheid werd in het algemeen, maar dat dat persoonlijk werd in uw leven. En dat u het moest zeggen en moest belijden tegenover de Heere, Heere. Niet uw zegen verdient, maar uw vloek. Hoe kan het dat een mensenkind dan toch de zegen van de Heere ontvangt? Wel, dan gaan we verder lezen in onze tekst, vers 23. Spreek tot Aaron en zijn zonen, zeggende, alzo zult gij de kinderen Israëls zegenen. Laten we er eens goed op letten wat hier eigenlijk gebeurt in onze tekst. De Heere, hij sprak tot Mozes. Maar de Heere zegt niet tegen Mozes, Mozes, nu moet u de kinderen van Israël gaan zegenen. Nee, de Heere zegt, Mozes, u moet spreken tot Aaron en tot zijn zonen. En die moeten het volk van Israël zegenen. En wat was Aaron? Aaron was de hoge priester. En wat waren zijn zonen? Zijn zonen waren de priesters in Israël. En als we dan vanuit dat gegeven even teruggaan naar de schriftlezing van vanmiddag, ja, dan begrijpen we de diepe betekenis van dat 23e vers. Want daar lezen we dat er zegen gegeven moet worden aan het volk, Leviticus 9. En dan kunt u lezen dat Aaron eerst allerlei offers moest brengen. Zondoffers en brandoffers en dankoffers. Allerlei offers die gebracht moesten worden voor Aaron zelf en voor zijn zonen en voor het volk. En wij weten wel hoe dat precies ging in de tijd van de Bijbel. Dan werden die dieren geslacht en dan werden die dieren voor een deel of soms ook geheel op het altaar gelegd en verbrand. Maar u leest in Leviticus 9 ook heel uitdrukkelijk dat Aaron zijn vinger moest dopen in het bloed van het offerdier en dat hij het bloed van dat offerdier moest sprengen, moest aanbrengen aan de vier hoeken van het altaar. En dat hij datzelfde bloed ook moest sprengen rondom op het altaar. En als dat allemaal is gebeurd, als de verschillende offers zijn gebracht voor de zonde van Aaron en voor de zonde van het volk, als het bloed is gesprengd, als Aaron zijn vinger in dat bloed heeft gedoopt en het bloed op het altaar heeft aangebracht, dan moet Aaron de zegen gaan leggen op het volk. Dan moet hij zijn handen zegenend uitbreiden over het volk van Israël. Kijk eens naar die handen van Aaron. Ja, daar hebben de Israëlieten het bloed nog aangezien. Het bloed van de offerdieren die moesten sterven in plaats van hen. Het bloed van die offerdieren dat eigenlijk heen wees naar het bloed van de Heer Jezus Christus. En altijd als de Israëlieten de zegen, de hoge priesterlijke zegen ontvingen, dan zeiden die handen waar het bloed nog aan was, deze zegen is met bloed betaald. Deze zegen is door een ander betaald. En dan trekken we de lijn maar direct door. Vanuit het Oude Testament naar het Nieuwe Testament. Waar de Heer Jezus komt als de grote profeet, dat ook. En als de grote koning, dat ook. Maar ook als de grote hoge priester. Hij komt om dat allergrootste offer te brengen. Om zichzelf op te offeren. Om, zoals de Hebreeën schrijver het zegt, zijn bloed op te offeren. En nadat hij dat offer gebracht heeft aan het vloekhout van de schande, vaart hij zegenend ten hemel. En als de discipelen hem nastaren, dan zien ze in zijn handen, in de handen van de hoge priester, nog de tekenen van zijn nagelen. Dan zeggen die doorboorde handen het, bedenk het, de zegen die u ontvangt is een zegen die met bloed betaald is. Dat is een zegen die u niet had verdiend. Dat is een zegen waar u geen recht op had. Maar dat is een zegen die u enkel ontvangen kunt vanuit Christus. Dat wordt bedoeld in het Oude Testament als de priester altijd weer eerst moet offeren en dan pas kan zegenen. En als wij onder de prediking van de zegen van de Heere mogen verkeren, als wij zondag in zondag uit, kerkdienst in kerkdienst uit, onder de zegen van de Heere mogen verkeren en met de zegen van de Heere huiswaarts mogen gaan, ja, dan dringt de vraag: hebben we dat geleerd? Hebben we dat geleerd? De diepe betekenis van de doorboorde zegenende handen van Christus. Want als er iets is dat ons vernederen moet en dat onze schuld aanwijst, dan is het wel dat bloed aan de handen van de hoge priester. Dat bloed zegt: u moet naar recht sterven. U hebt de dood verdiend. U hebt de vloek verdiend. En u wil de Heere nog tot u tot jou komen met zijn zegen. Ik moest bij de voorbereiding op de preek van deze middag denken aan een uitspraak van professor Wisse, die ergens in een van zijn boekjes zegt: het is het recht van God om te komen met de dood. Maar het is de lust van God om te komen met het leven. We zouden die uitspraak iets kunnen wijzigen, iets kunnen veranderen. Het is het recht van God om te komen met de vloek. En hebben we dat al ingeleefd en voor Gods aangezicht leren erkennen? Heere, niet uw zegen, maar uw vloek verdient. En nu dat wonder, dat het zijn lust nog is om te komen met een zegen. Als we daar, gemeente, ooit echt een indruk van hebben gehad, dan zijn we anders naar huis gegaan uit de kerk. Dan heeft dat ons op het diepst vernederd, dat we de zegen nog mochten ontvangen. Maar wat is die zegen dan precies? En dan gaan we verder lezen in onze tekst. En we komen bij onze tweede gedachte. We hebben stilgestaan bij de bron van de zegen, de drie enige God. Maar dan in de tweede plaats ook de stroom van die zegen. De verzen 24 tot en met 26. En wanneer u die woorden zou zien in de grondtaal, ja, dan ontdekt u dat we terecht kunnen spreken over de stroom van de zegen van God. Want het is in het Hebreeuws zo dat de hoge priesterlijke zegen een indrukwekkende, een prachtige vorm heeft. Ze is verdeeld in drie onderdelen, in drie zinnen. De eerste zin, die we terugvinden in vers 24, bevat in het Hebreeuws drie woorden. Maar drie woorden. De tweede zin, vers 25, bevat twee woorden meer, vijf woorden. En het laatste deel van de zegen, vers 26, bevat nog twee woorden meer, zeven woorden. Het is alsof in die vorm duidelijk wordt gemaakt: de stroom van de zegen van God zwelt steeds meer aan. Wordt steeds overvloediger. Krijgt steeds meer diepte ook. En als we nog even letten op de vorm voordat we gaan letten op de inhoud, dan valt het ons natuurlijk op dat tot driemaal toe genoemd wordt de naam van de verbondsgod. Het staat hier met allemaal hoofdletters. Dat wil zeggen: de Heere, de Yahweh, de Jehovah, de Ik zal zijn die ik zijn zal, de getrouwe, de Heere. En in de drie zinnen die de zegen vormen, is het dan ook zo dat het tweede stukje van de zin telkens het eerste stukje uitlegt. Dus de Heere zegene u, en dan komt de uitleg van dat eerste stukje. Hoe dan? Door u te behoeden, door u te beschermen. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten. Hoe dan? Door u genadig te zijn. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. Wat betekent dat? Door u vrede te geven. Dat is de vorm van de zegen. En dan gaan we die drie verschillende onderdelen nog maar een ogenblik na, om iets van de rijkdom van de zegen te proberen te peilen. De Heere zegene u en hij behoede u. Dat is dus allereerst de zegen van de bewaring van God. Ik zal u bewaren. Dat moet u even houden tegen de achtergrond van het volk van Israël. Waar was het ook alweer? Het volk van Israël was in de woestijn. En ze hadden nog een lange en een onbekende reis voor zich. Met allerlei gevaren en allerlei moeite en allerlei zorgen. Ik zal u zegenen en ik zal u bewaren. De Heere zegene u en hij behoede u. Hebben wij die zegen van de bewaring van de Heere ook niet nodig? In het leven van alle dag. Onze ouderen, wanneer ze zich soms misschien op de rustige momenten nog op straat begeven, misschien wel met veel moeite. Wanneer sommigen van ons het huis zelfs niet meer uit kunnen, maar dan geldt toch ook dat we in de huis ook nog bewaard moeten worden. Hebben we het niet nodig wanneer we misschien voor ons werk veel en lang onderweg zijn om altijd weer bewaard te worden? Hebben onze jongeren het niet nodig wanneer ze straks na de vakantie weer naar school gaan en deelnemen aan het verkeer met alle gevaren van dien, dat de Heere zijn bewarende handen over ons uitstrekt? En nu zegt de Heere het in zijn zegen, ik beloof dat ik u zal bewaren. Hebben we er alles acht op gegeven? Hebben we die woorden van de zegen, het is eigenlijk een vergelijkbare vraag als vanmorgen, hebben we de woorden van die zegen al eens ons gebed gemaakt? Heere, wilt u mij zo bewaren en zo beschermen? Onderweg naar school of naar mijn werk of onderweg over straat of in wat voor gevaarlijke omgeving we ons kunnen begeven. Maar u mag het nog een dimensie dieper zien, want wij hebben de bewaring van de Heere toch niet alleen nodig voor ons lichaam, al is het ook voor ons lichaam. Maar wij hebben toch ook de bewaring van God nodig voor onze ziel. Onze ziel die we meedragen voor de eeuwigheid. Onze ziel die of verloren of behouden is. Maar wat wordt die ziel ook niet door allerlei gevaren bedreigd? De gevaren van de verzoekingen van de zonde. De gevaren van allerlei bedriegerijen. De gevaren van allerlei dingen die we kunnen horen of die we kunnen zien. En die een aanslag vormen op onze ziel. En hebben we de bewaring van de Heere ook in 2017 nu ook nodig met het oog daarop. Heere, bewaart u me niet alleen voor de tijd, maar bewaart u boven alles mijn ziel. Bewaar me voor de zonde en bewaar me voor de verleidingen, voor de verzoeking van de zonde. De zegen van de bewaring. Dat is de eerste zegen waarover het gaat in de woorden van onze tekst. En dan lezen we verder. Nog een tweede zegen wordt er genoemd de zegen van Gods genade. Vers 25. Daar staat: de Heere doe zijn aangezicht over u lichten. Het beeld wat daar gebruikt wordt is eigenlijk het beeld van het toekeren van het gezicht naar iemand. Een van de ergste dingen is als iemand ons niet meer wil aankijken. Als iemand zo tegen ons zich keert dat hij onze blik niet meer wil kruisen. En nu hebben we het verdiend met onze zonden dat de Heere ons met eerbied gesproken nooit meer zou aankijken. Dat hij zijn gezicht voor eeuwig van ons zou afwenden. Maar als de Heere dat nou zou doen in de diepste zin van het woord, dan zou het hier op aarde al, en dat bedoel ik niet makkelijk, maar dan zou het hier op aarde al de hel zijn. Als God zijn aangezicht voor goed en definitief van een mens afwendt, dat is de eeuwige verlorenheid. Dat is verdiend vanwege de zonde. En u zegt de zegen in vers 25. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten. Dat wil allereerst zeggen, de Heere keren zijn aangezicht tot u. Hij richtte zijn aangezicht weer tot u. Dat betekent ook dat de Heere ons ziet. Dat de Heere ons overal ziet waar we zijn. Op de plaatsen van de moeite en op de plaatsen waar je alleen bent. Op de plaatsen waar u niet kan zijn, maar waar uw kinderen wel zijn en misschien met u er zorgen over. Maar ook op de plaatsen van de zonde. Daar zijn de ogen van de Heere ook op en dat weet de Heere ook. De Heere keren zijn aangezicht naar u toe. Ja, en dan staat het er nog iets anders, want er staat: de Heere doe zijn aangezicht over u lichten. En ik zei u al, en eigenlijk is dat er vanmorgen ook aan de orde geweest, toen we hebben stilgestaan bij dat woord, dat de Heere het licht van zijn aanschijn over ons zou verheffen. Want dat is bijna dezelfde uitdrukking als die hier gebruikt wordt. Dan worden deze woorden uitgelegd aan het slot van vers 25. Wat betekent het nou ten diepste? De Heere doet zijn aangezicht over u lichten. Wel dit: hij zij u genadig. Genadig. Dat is de gunst. Dat is de onverdiende gunst van de Heere. Dat is zijn onverdiende genade bewezen aan onwaardigen. Dat wordt ook toegewenst, dieper nog, dat wordt ten diepste ook beloofd in de hoge priesterlijke zegen. U moet bij die woorden nooit vergeten, en ik moet het nooit vergeten, wij allen moeten er niet aan voorbij gaan, dat deze woorden opnieuw alleen mogelijk zijn omdat Christus gekomen is onder de vloek. Dat er een zegen van bewaring klinken kan. En dat er een zegen van bewaring ontvangen mag worden. Dat is alleen te danken aan het feit dat God zijn eigen zoon niet heeft gespaard. En dat God zijn aangezicht kan laten lichten over zondaren, dat is alleen te danken aan het feit dat Christus gekomen is in die allergrootste duisternis. Want als u ergens het tegenovergestelde ziet van de zegen, dan is het op Golgotha. Daar waar de hemel zwart wordt. En daar waar God met eerbied gesproken zijn aangezicht afwendt van zijn eigen zoon in toorn. En dan daalt de hel op Golgotha neer. En dan daalt Christus af in de angsten en in de diepten van de hel. Daar ligt de betaling van de woorden van de zegen, gemeente. En dan het laatste, het derde onderdeel van die zegen. Het was de zegen van de bewaring. Het was de zegen van de genade. Maar het is ook de zegen van de vrede, vers 26. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Vrede. Dat is een woord met een hele diepe en een hele wijde betekenis. Vrede, shalom, staat er natuurlijk in het Hebreeuws. Dat is het woord dat betekent zegen en welstand. Maar dat is ook een woord wat nog dieper gaat. Vrede, dat wil zeggen. De vrede die wij boven alles nodig hebben. Vrede met God. Vrede met God door het bloed des kruises. Vrede die het gevolg is van de verzoening die Christus aangebracht heeft. Vrede met God en vrede in het hart en vrede in het geweten en vrede met de mensen. Vrede waarvan de Heer Jezus heeft gezegd: mijn vrede geef ik u. En mijn vrede laat ik u. Die vrede, opnieuw verworven, verdiend aan Golgotha's vloekhout. Waar Christus het uitroept: het is volbracht. En u weet het wel, letterlijk vertaald mag je die woorden lezen als: er is vrede aangebracht. Er is vrede verdiend, vrede tussen God en tussen een zondaar. Wel, dat is de diepe inhoud van de hoge priesterlijke zegen. Bewaring, genade, vrede. De stroom van de zegen. En die stroom wordt inderdaad steeds breder en ook steeds dieper. Onze laatste gedachte. En misschien in een bepaalde zin ook wel de belangrijkste gedachte. In elk geval een onmisbare gedachte. Het bereik van die zegen. Want waar komt die zegen? Waar valt die zegen? Opnieuw is dat de vraag van u, van jou. Zou die zegen nou kunnen komen tot mij? Zou die zegen mij kunnen bereiken? Tot wie komt deze zegen? We gaan het slot van de tekst lezen, vers 27. Alzo zullen zij, dat is Aaron en zijn zonen, de hoge priester en de priesters, alzo zullen zij mijn naam op de kinderen Israëls leggen. En ik zal hen zegenen. Aan wie moesten de priesters die zegen meedelen? Onze tekst zegt: de kinderen Israëls. Dat is het antwoord. Vanuit het woord van de Heere zelf. De kinderen Israëls. Nee, dat zijn niet alleen de kinderen in de letterlijke zin geweest. Al behoren zij er natuurlijk ook bij. Al hebben ook zij een plaats ontvangen onder de zegenende handen van de hoge priester of van de priesters. Maar de kinderen Israëls, dat is een aanduiding voor alle Israëlieten. Allen die behoorden tot het verbondsvolk van Israël. Zo zullen zij mijn naam op de kinderen Israëls leggen. Nee, Aaron en de priesters hoeven niet bij voorbaat een bepaalde selectie te maken. Ze hoeven niet te zeggen, komt u maar wat vooraan staan en gaat u maar wat verder naar achteren en dan leggen we de zegen op aan de voorste mensen. De Heere zegt het hier zo ruim. Alzo zullen zij mijn naam op de kinderen Israëls leggen. Want de Heere wil, even goed als dat hij het volk wil zegenen, ook dat die woorden van de zegen neerdalen op heel het volk. Op heel het volk zou dat, geliefde gemeente, op deze eerste zondag van 2017 ons hart niet moeten verbreken. Dat de Heere nu komt met de zegen, met de belofte van zijn bewaring en met de belofte van zijn genade en met de belofte van zijn vrede. En dat hij het zegt, laat die woorden nu klinken. Nee, niet maar tot een deel, maar tot de kinderen Israëls. Kijk, dan kan er vanmiddag niemand zijn in de kerk die zegt, en de Heer heeft mij met die woorden, met die zegenende woorden, niet op het oog. Waar zou u het vandaan willen halen? Waar zou u het vandaan willen halen? Als de Heer zegt, zo zullen zij mijn naam op de kinderen Israëls leggen. En dat wordt nog onderstreept in die handen van de hoge priester, die niet maar een klein beetje, nee, maar die opgeheven moeten worden, zodat ze als het ware over heel het volk worden uitgebreid. Om duidelijk te maken dat het de Heere ernst is wanneer hij komt met zijn zegen en met de belofte van zijn zegen. En toch loopt er onder het volk van Israël een onzichtbare scheidslijn. Althans, onzichtbaar voor de mensen, maar zichtbaar voor God. Wat voor scheidslijn vraagt u? Wat voor scheidslijn onder het volk Israël? Wel dezelfde scheidslijn als die er vanmiddag loopt, gemeente. En ik zeg het in bewogenheid onder ons. De scheidslijn waarbij geldt dat allen onder de handen van de zegenende priester waren. Maar zo verschillend. Zo verschillend. Omdat sommigen die zegen in de diepste zin van het woord niet eens nodig hadden. En er nog nooit acht op hebben gegeven. Omdat sommigen in die zegen zijn gaan knippen. Ben u dat? In die zegen zijn gaan knippen. Het eerste stukje vers 24 en dan een knip. Want u hebt de bewaring van de Heere wel nodig onderweg. En u moet er niet aan denken dat u iets overkomt in dit tijdelijke leven. En dat is begrijpelijk. Maar de zegen van Gods genade en de vrede met God is iets waar u zich nog nooit echt om bekommerd hebt. Kijk, dan gaat u knippen in de zegen. Of, en dat zou ook nog kunnen, dat u zich tevreden stelt met de woorden van de zegen. Als ik die woorden maar weer een keer gehoord heb. Misschien niet letterlijk de woorden van de zegen aan het einde van de dienst. Maar als u weer een paar keer wat moedgevende woorden hebt gehoord van een mens. Van een mens. Dan kan u er weer een poosje tegenaan. En ten diepste veracht u met al die houdingen nog de zegenende God. Die komt met een ongedeelde zegen. De zegen van zijn bewaring voor mensen die ieder ogenblik in gevaar zijn en die zichzelf niet kunnen bewaren. En de zegen van zijn genade voor schuldige zondaren. En de zegen van zijn vrede voor vijanden die God de oorlog hebben verklaard. God heeft een ongedeelde zegen, gemeente, die hij u vanmiddag voorhoudt in de hoge priesterlijke zegen. En de vraag dringt wanneer wij allen onder de prediking van die zegen mogen verkeren. Heeft die zegen nu al waarde gekregen voor onze ziel? Hebben we die zegen werkelijk nodig leren krijgen? Want als het gaat over die onzichtbare scheidslijn voor de mensen. Ja, wie zijn het dan? Ik heb u zojuist geschilderd. Degenen aan de ene kant van die scheidslijn. Mensen die prima zonder die zegen kunnen, of die gaan knippen in de zegen, of die zich tevreden stellen met wat woorden en met wat uitwendige voorrechten. En hoe groot ze ook zijn, u kunt er de eeuwigheid niet mee aandoen. Maar aan de andere kant van de scheidslijn, wie zijn daar nu? Ja, daar zijn mensen die het te doen is geworden om de God van de zegen en om de zegen van God. Daar zijn diegenen voor wie echt geldt, en dan lees ik u nog een keer het 27e vers. Alzo zullen zij mijn naam op de kinderen Israëls leggen. En daar wordt in het Hebreeuws gebruikt een uitdrukking die ook voorkomt wanneer op een dier of op een mens een bepaalde last wordt gelegd. U zegt, dat vind ik maar een vreemde vergelijking, dominee, want het gaat hier over de zegen en het gaat hier niet over een last. En toch is er één overeenkomst tussen een mens die de last opgelegd krijgt, een groot pak bijvoorbeeld met een groot gewicht, en de mens die werkelijk de zegen nodig krijgt en die het om de inhoud van de zegen te doen is. Wat is de overeenkomst? U bent me in gedachten misschien al voor. Weet u wat de overeenkomst is? Wat gaat een mens doen als hem een last wordt opgelegd? Dan gaat zo'n mens buigen. En als iemand echt bij de Heere vandaan belang krijgt, bij deze rijke zegen, oh, dan kan het niet anders. Of zo iemand leert het ook bij de Heere vandaan om te buigen. Te buigen in de erkenning van schuld. En te buigen in de erkenning van het feit dat hij de vloek waard is en niet de zegen. En daar gaat u als een rechteloze aan de Heere vragen. Heere, ik heb uw zegen niet meer verdiend. Ik heb het verzondigd. Ik heb het ook na ontvangen genade in alle opzichten verzondigd en verbeurd. En toch, ik kan niet zonder die zegen. Heere, al zou u er iets van afdoen, het zou recht zijn. Al zou u die hele zegen inhouden, het zou recht zijn. Maar ik kan niets in die zegen meer missen. Dat is ook een kenmerk van degene die aan de andere kant van die scheidslijn staan. Die hebben aan de helft niet genoeg. Die gaat het niet alleen om bewaring. Die gaat het niet alleen om genade. Die gaat het ook om de vrede met God die alle verstand te boven gaat. En die zullen de Heer, net als Jacob, niet laten gaan, tenzij hij ook hen uit Christus zegent. En dan tenslotte de vraag, gemeente. Als de bron van zegen u voorgehouden is, een God wiens recht het is om met de vloek te komen, wiens lust het is om nochtans met zijn zegen te komen, als de rijke stroom van de zegen u is voorgehouden en het u ook vanmiddag nog toegeroepen wordt, bij deze drie enige God is alles te vinden wat een arme zondaar nodig heeft, bewaring en genade en vrede. Maar als u ook de scheidslijn getekend is, hoe zult u zijn onder de zegenende woorden aan het einde van de dienst als de Heer het geeft? Hebt u echt belang gekregen bij deze zegen? Want buiten deze zegen wacht straks de eeuwige vloek. Maar nog komt de Heere in het heden van de genade met de prediking van zijn zegen. En nog betuigt hij het dat hij geen lust heeft aan de dood van een goddeloze en van een vloekwaardige, maar daarin dat hij zich bekeren en de zegen voor eeuwig wegdragen. Amen. eindigen we met dankgebed. Heere, wil die ongedeelde zegen van uw bewaring, van uw genade, van uw vrede ook schenken aan een ieder van ons persoonlijk. Buiten die zegen is alleen de vloek te vinden. En daarom, Heere, geef ons dat we biddend werkzaam mogen zijn met de woorden van uw zegen. En schenk ons het onderwijs van uw geest, waardoor we leren buigen en bukken in het besef dat we uw zegen niet waardig zijn, maar uw vervloeking. En geef ons toch met een Jacob te mogen vragen en te mogen aanhouden: ik laat u niet gaan, Heere, tenzij ge ook mij zegent. Wil zo uw woord uitwerken en toepassen aan de harten, Heere. Heb dank voor wat u schonk in de prediking van uw woord, in de krachten die u daarvoor gaf, in de rust waaronder we naar uw woord mochten luisteren, in datgene wat u nog aan ons bekendmaken wil. Wil het met uw zegen achtervolgen en bewaar ons wanneer we van hier gaan. Bewaar ons, Heere, in deze pas begonnen week voor gevaren, voor de zonde, voor een onvoorbereid en een onverzoend sterven. Nogmaals bidden we u om al wat nodig is voor de familie Vermeulen wanneer ze aanstaande zaterdag aan het geopende graf zullen staan. Heere, wilt u dan uw ondersteuning niet onthouden? We vragen het zo alles van u. En we bidden of u de gemeente ook volgende week zondag weer in alle getrouwheid wil samenbrengen. En of u onze broeder dominee Bos ook wil geven wat hij nodig heeft om het woord dan, wanneer u het geeft, te bedienen. Hoor ons in bidden en danken om Christus wil alleen. Amen. Psalm 121, het tweede en het derde vers zijn de slotzang. 121, vers 2 en 3. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.